Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Volgende week hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee Kater van Zeist. En collecten. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerk en een extra collecte voor de bouwkas. En volgende week is de collecte bestemd voor de diaconie. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 99, het vierde en het vijfde vers, 99, vers 4 en 5. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heere. En het vijfde vers, ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. 4 en 5 van Psalm 99. Wij luisteren nu naar de lezing van de wet des Heren in gemeente en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. 86 vers 6. Daarna luisteren we naar de schriftlezing en die komt deze morgen tot ons uit het evangelie naar Johannes en daarvan het 17e hoofdstuk. We noemen nu Johannes 17 als schriftlezing na de lezing van de wet des Heren en na het zingen van Psalm 86 vers 6. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige, waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven, en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe, en het uwe is mijn, en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij, en ik in hen. Tot zover de schriftlezing, gemeente. Tekst voor de prediking is uit het gedeelte wat zojuist gelezen is, Johannes 17. En daarvan het eerste vers. En u zult al merken dat ik dat eerste vers ook een klein beetje zal gebruiken in de prediking als een venster op verschillende elementen uit het vervolg van dit hoofdstuk. Maar de tekst is het eerste vers van Johannes 17. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor de preek. Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Willen we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. U bracht ons samen, Heere, op de morgen van deze zondag. Eerste dag van de week. De dag vol herinneringen aan de dag van de opstanding. Een dag waar we de vorige zondag heel in het bijzonder bij hebben stilgestaan. En op die dag bent u, o Heere Jezus Christus, in heerlijkheid opgestaan uit de doden. Door de kluisters en de banden van de dood gebroken en hebt u het leven aan het licht gebracht. En daarom alleen kunnen doden horen de stem van de levende God. En die ze horen zullen leven. We smeken bij uw grondeloze barmhartigheid. Of u dat wonder ook vanmorgen onder de prediking van uw woord wilt doen. Want zo zijn we van nature, van huis uit. Mensen die midden in de dood liggen. Geen hoop zonder u in de wereld. Als we dat nog nooit leren verstaan, Heere, doe het ons door de kracht van uw woord en geest besef. En bewaar ons ervoor dat we over de wezenlijke en de werkelijke nood van ons leven heen zouden leven. Maar wil door uw woord en door de kracht van de Heilige Geest ons wakker schudden. En geef dat we horen nog. Horen met het hart wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, wanneer we leerden horen, dan weet u hoeveel van het vlees en van het zondige en hoeveel dodigheid er in ons hart en in ons leven nog overgebleven is. En hoe dat soms machtig kan zijn en zich breed kan maken. O, wil u vanmorgen dwars door alle sluiers van duisternis en van vleeselijkheid en van verkocht zijn onder de zonde heen tot ons hart spreken. Gun leven aan onze ziel. Wil u door de regen van uw woord en van uw geest leven doen ontluiken. Zoals we de dagen die voorbij gleden onder uw zegenende handen het in de natuur hebben kunnen zien. Dat de regen kwam, de regen waarop het land en waarop het gewas wachtte. O, laat zo ook ons hart mogen zijn. Wachtend op de regen van u. En wil u dan een milde regen aan ons geven. En dat bidden we, Heere, allereerst voor de hele gemeente. Wil u de harten zelf bewerken. En heel in het bijzonder degene die u kennen mogen. Met de kracht van uw woord en van uw geest onderwijzen. Geef u ook in het uitdragen van de boodschap alles wat nodig is. Wil u, Heere, geven dat we in de bediening van het woord zelf weg mogen vallen. Geef uw heilige gedachten. Geef u ook bediening van uw geest en gebondenheid aan de schriften. Eenvoud, opdat we het woord zo mogen brengen zoals u wilt dat het gebracht zal worden. En wil u er zelf zo in meekomen met uw geest, dat we het tegen elkaar mogen zeggen aan het einde van deze dienst. Het was goed, want de Heere zelf was er. Uw komst is het alleen die ons heil volmaken kan. En dan bidden we dat niet omdat we iets te pleiten hebben of iets te roemen hebben in onszelf. Bij ons zijn geen redenen. Wij belijden onze zonden. Laat dat ook in ons hart leven. Maar wil u het doen enkel en alleen om uw naam. En om de eer die u aan uw naam verbindt. Heere Jezus Christus. Verheerlijk gij uw naam in deze dienst. Drieënig God. Wil u uw naam verheerlijken. Wil u zo met de hele gemeente zijn. Wil u tot verheerlijking van uw naam hier in Middelharnis werken. Velen tot bekering brengen. En degene die u kennen mogen, verder leiden op de weg. Wil u zijn met alle moeite en alle verdriet, alle pijn en alle vragen. U kent het, Heere, het stille verdriet en ook het verdriet wat bekend is. We denken aan allen die in rouw zijn. Korter of langer geleden stonden bij het graf van iemand die hen zo lief was. Heere, wil u wanneer wonden nog zo vers zijn, maar ook wanneer oude wonden soms weer open kunnen gaan, soms juist onder de prediking van uw woord, wil u zelf de trooster zijn. Van wie uw woord het zegt, dat u meer kunt troosten dan een moeder troost. En wil u kracht geven, ook om verder te gaan. Ook als onze krachten wijken en soms de moedeloosheid met zijn grauwe hand om zich heen grijpt. Heere, geef u kracht. Heel in bijzonder denken we aan de rouwdragende familie van zuster Schuurman Peeman, die overleden is. Deze week werd begraven. O God, wil u aan alle denken. Aan de familieleden zoals ze hier zijn. Ook aan familie die niet in de kerk is. Heere, wil u de troost en de kracht geven die nodig is. Wil u ook de roep die in ieder sterven, ook in dit sterven, tot de naaste familie in het bijzonder komt. Heiligen en gebruiken tot bekering, tot vernieuwing en verandering van het hart en van het leven. Denk u, Heere, aan allen die ziek zijn. Wil u zijn wat langdurige ziekte is, of al geruime tijd getopt wordt met een moeilijke gezondheid. U weet wat er ook soms achter de deur van onze woning en in het diepst van ons hart zich afspeelt. Ook dingen die we niet zeggen en niet naar buiten brengen. U kent zelfs de meest verscholen schuilhoeken van ons hart. Heere, wil u sterkte geven. En als er vragen zijn en misschien zelfs wel verzet is tegen de weg die u gaat, o, geef genade om te buigen voor u. Maar ook genade om het te verwachten van u. En wil uzelf verheerlijken, ook in wegen van beproeving. Denk u aan allen wanneer er andersoortige moeiten zijn. Er kan zoveel zijn in ons leven. Heere, wees u met ons wanneer het psychisch niet gemakkelijk is. Of wanneer er in allerlei verhoudingen, in allerlei relaties zoveel dingen verstoord kunnen raken. O God, wil u zijn met ons wanneer er in het werk, of juist door het feit dat we niet kunnen werken, zoveel moeite zijn. Heere, wil u ook in die omstandigheden nabij zijn. Wees u ook met ons als er veel zegen valt in ons leven. En misschien juist in deze periode we redenen te over hebben om u, de Heere, dankbaar te zijn. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we uw goedheid vanzelfsprekend achten. Maak ons klein en houd ons klein. En laat naar het woord van de apostel Paulus uw goedheid en geduld, uw langmoedigheid ons mogen brengen tot bekering. Of dieper mogen verbinden aan u. We hebben veel te vragen vanmorgen. We hebben ook veel redenen om uw naam ootmoedig te danken. Voor zegeningen, heel in het bijzonder voor het feit dat we als gemeente samen mogen zijn in uw huis en de schriften open liggen. U laat uw woord nog aan ons, ook in deze tijd vol dreiging, vol verwarring. O God, wil u zelf in de opgestane paasvorst Jezus Christus het levende woord gebruiken. En tot ons spreken. Wij bidden het niet om iets in ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 21. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Maar wij zingen dus uit Psalm 21. De versen 2, 4 en 5. Wat hij u smeekt uit harten grond en al zijn rein verlangen, hebt gij hem doen ontvangen. Vierde, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer. 2, 4 en 5 van Psalm 21. aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Dat is het 8e vers van Psalm 89. We zingen dat aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, u hebt wel begrepen dat we eigenlijk vanmorgen een paar dagen teruggaan in de tijd. Afgelopen zondag hebben we het Paasevangelie geopend en overdacht in de kerk. En nu gaan we terug van Pasen naar de donderdag voor Pasen. De dag waarop de Heer Jezus Christus met zijn discipelen in de zaal was die de avondmaalzaal genoemd wordt. Waar hij het Pascha gevierd heeft. En waar hij het heilig avondmaal heeft ingesteld. Toen heeft de Heer Jezus Christus voor het laatst, voor zijn sterven, uitvoerig met de discipelen gesproken. Toen heeft hij ook voor hen en met hen gebeden. Waar heeft hij om gebeden? Wat is eigenlijk het grondthema, de grondtoon, zo u wilt, van dat gebed? We zouden misschien verwachten dat de Heer Jezus Christus in dat gebed vooral spreekt over zijn komende lijden en sterven. En een goed verstaander hoort daar wel iets over doorklinken. Toch is niet het hoofdthema. Het hoofdthema is meteen dat eerste woord. Vader, verheerlijk uw zoon. Waarom? Wat bedoelt de Heere Jezus? We willen dat samen zien met de hulp van de levende koning. We schrijven boven deze tekst en de preek van vanmorgen: Christus bidt om verheerlijking. En dan zijn er twee dingen. In de eerste plaats, opdat de Vader de Zoon verheerlijke. En opdat de Zoon de Vader verheerlijke. Christus bidt om verheerlijking. Opdat de Vader de Zoon verheerlijke. En opdat de Zoon de Vader verheerlijke. Laat even duidelijk zijn, gemeente, dat het tijdstip waarop de Heere Jezus Christus dit bidt, dus inderdaad het avondmaal is, wat ingesteld is en gevierd is en waarschijnlijk beëindigd is. Daar staan nog de resten van het paaslam wat gegeten is, de bittere saus en de koeken waarvan een deel is gebroken en gegeten. Het zijn zichtbare tekenen die heen wijzen naar het lijden en naar het sterven. En over enkele momenten, als de lofzang gezongen is, dan gaat de Heer Jezus Christus zijn discipelen voor in de richting van de Olijfberg naar de hof van Gethsemane. Maar voordat dat alles gebeurt, zegt Johannes in onze tekst: dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: de Vader, de ure is gekomen. Van belang dat we even op die inleidende woorden letten. Jezus heeft dit gesproken. De taal wordt ongewoon plechtig. We zouden ook kunnen zeggen, dat is wel te begrijpen, want het is alsof Johannes ons er hiervan wil doordringen: luister nu goed, want de plaats die u nu betreedt, dat is heilige grond. Heilige grond, waarom, Johannes? Omdat de Zoon nadert tot de Vader in het gebed. En terwijl wij doorgaans maar heel weinig weten van wat de Heere Jezus Christus hier op aarde gebeden heeft. We weten wel dat hij gebeden heeft. Maar vaak wordt de inhoud van dat gebed niet uitvoerig en soms helemaal niet meegedeeld. Hier wordt uitvoerig door Johannes geschreven en weergegeven wat de Heere Jezus bad. Let u ook even op de gebedshouding. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. Dat was de gewone Joodse gebedshouding van een man in de tempel. Die stond en hief zijn handen op naar de hemel. We zingen daarvan met de psalm, mijn been met opgeheven handen komen voor uw heilig aangezicht. Die opgeheven lege handen, dat is het teken van de afhankelijkheid. En hij sloot zijn ogen niet, die Joodse man, wanneer hij bad, maar hij hief de ogen op naar de hemel. Gelijk een knecht ziet op de hand van zijn Heer. En de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heer, biddend op de Heer. En als u dan bedenkt dat de Heere Jezus Christus hier staat. In de poort, in het voorportaal, zou je kunnen zeggen, van zijn lijdensweg. Als hij de lijdensweg gaat, zoekt hij de troon en het aangezicht van zijn Vader. Inderdaad, heilige grond. En dan zegt hij, de ure is gekomen. En u denkt misschien, ja, dat is de ure van het lijden. Dat is de ure van het sterven. Toch maar niet te beperkt opvatten. Want zeker in de woorden van de Heere Jezus Christus, zoals ze in het evangelie van Johannes dan opgetekend, komt die uitdrukking de uren vaak voor. En dan bedoelt de Heere Jezus Christus inderdaad de uren van zijn lijden en sterven. Maar altijd met daarachter de heerlijkheid die volgt. Het is als met één pennenstreek, één houtskoolstreep als het ware, dat de Heere Jezus Christus met die geladen uitdrukking de ure is gekomen, aanduidt het grote gebeuren van zijn lijden, sterven en opstanding. En wat heeft de Heere Jezus Christus voor ogen? Wat leeft in zijn binnenste als hij komt tot het aangezicht van de Vader? Dan zegt hij, nu de ure gekomen is, Vader, verheerlijk mij. Laten we daar wat bij stilstaan vanmorgen. En dan zou ik over dit diepe woord, gemeente, drie dingen willen zeggen. En ik besef dat dat eigenlijk nog te weinig is. Maar ik hoop wel de belangrijkste dingen te zeggen. Wat betekent dat, Vader, verheerlijk uw Zoon? Dat betekent allereerst, Vader, nu de gracht van lijden en de kolken van vernedering zich openen, laat mij niet los. Maar verheerlijk uw Zoon, zodat ik het lijden kan volbrengen. Ah, zegt iemand. Maar de Heer Jezus Christus was toch de almachtige Zoon van God? Zeker. Maar wij moeten, wanneer wij over het lijden van de Heer Jezus Christus nadenken, zoals het wellicht ook in de lijdensweken uitvoerig aan de orde geweest is in de prediking, nooit vergeten dat de Heer Jezus Christus ook volstrekt waarachtig mens was, ook al kende hij geen zonde. En dat alle zwakheden en alle emoties die ons mensen eigen zijn, ook hen eigen waren. En als u de lijdensweg van de Heere Jezus Christus al mediterend volgt en daar ook nog bij betrekt de oudtestamentische psalmen die wij graag in de lijdenstijd zingen, waarin profetisch iets van het innerlijk van de Heere Jezus Christus tijdens de lijdensgang al profetisch wordt blootgelegd,
dan weet u hoe de Heere Jezus het zelf heeft gezegd, dat hij dreigt te verzinken en dat de vloed te hoog was. Zwakheid, machteloosheid moet inleven. En daarom bidt hij, laat mij niet los. Laat ik de weg tot het einde toe kunnen gaan. Want de lijdensweg is zwaar. Maar als God zich terugtrekt, en u weet dat is gebeurd tijdens de lijdensweg, en dat is ook de zwaarte van het lijden geweest, dan mist deze zoon van de Vader alles. Vader, ga u mee en laat mij niet los. Laat mij de weg mogen gaan tot het einde toe. Daar zitten geweldige lessen in, gemeente. Lessen die vandaag de dag ook door Gods kinderen verstaan en bewonderd mogen worden. Als daar licht over valt. Kan zijn dat er iemand in de kerk is of met deze dienst verbonden is via de kerktelefoon. Die in alle eenvoud de Heere mag vrezen, maar voor wie de weg heel moeilijk is. Een donkere gracht. Vol strijd, misschien innerlijke strijd. Misschien zijn het ook nog de omstandigheden van het leven. Die daarbij, als het ware, aanzwellende golven zijn. Hoe kom je erdoor? Geen hand voor ogen te zien. Donkere wolk. De Bijbel zegt volstrekt eerlijk. Dat u en ik daar niet doorkomen. Tenzij God in Christus, vanwege het feit dat Jezus in alle dingen verzocht is geweest, vanwege het feit dat Jezus van God verlaten is geweest, ons opzoekt en zijn kracht die in zwakheid volbracht wordt en zijn ondersteuning, die om niet gegeven wordt, aan ons zondige mensen geeft. Dat is de eerste vrucht van dat kostbare gebed van de Heer Jezus Christus op de drempel van zijn lijdensweg, als hij bidt, verheerlijk uw Zoon. Dat betekent dat allen die de naam van de Heer ootmoedig vrezen, op grond van dit gebed, nooit verlaten worden. O ja, ik weet, het kan zo anders zijn voor uw ervaring. Misschien juist op dit ogenblik. Maar in dit gebed klinkt de belofte, ondertekend door het bloed van de Heere Jezus Christus door. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. We haasten ons naar het tweede aspect van die bede van de Heere Jezus Christus. Vader, verheerlijk uw Zoon. En we herinneren ons dat die tekenen die op die tafel staan, het lam dat geslacht is, de bittere kruiden, heenwijzen naar de weg die de Heere Jezus gaat. En we hebben het in de lijdensweken overdacht. Jezus Christus, een man van smarten en verzocht in krankheid. Straks kruipt hij in de hof van Gethsemane als een worm in het stof. En op de drempel van die lijdensweg bidt de Heere Jezus, Vader, verheerlijk uw Zoon. Dat is het tweede aspect. Vader, laten mijn discipelen die nog zo blind zijn voor het lijden en voor het sterven. Laten zondaren van de geslachten die nog geboren moeten worden. En die uit zichzelf ook zo blind zijn voor het lijden en voor het sterven. Laten ze heerlijkheid mogen ontdekken in het lijden. Heerlijkheid mogen gaan zien in een bebloede Heere Jezus Christus. Heerlijkheid mogen gaan zien in de gekruisigde koning die hangt aan de schandpaal van de schande. En u begrijpt hoe noodzakelijk dat gebed was. Want juist rondom de kruisigingen en de opstanding van de Heere Jezus Christus bleek hoe blind zelfs een Petrus en zelfs een Johannes was. En dat er genade voor nodig was, licht van woord en geest, bezoek van de opgestane zelf, zodat de schellen van de ogen vielen en ze gingen ontdekken wat nu de heilsbetekenis is van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus en schoonheid. En noodzakelijkheid gingen zien in hem. Mag ik het u vanmorgen heel persoonlijk vragen? Wel eens heerlijkheid gezien in een lijdende Christus. Heerlijkheid gezien misschien juist de laatste weken of maanden. Toen het woord van de prediking openging en de Heere het door zijn geest ging toepassen. Misschien van verre. Misschien door de mist en door de nevels aan uw kant heen. Dat is nodig. Dat we die lijdende, die arme, vernederde Heere Jezus Christus nodig krijgen als borg voor onze schuld. Want weet u, hij is arm geworden, zegt Paulus in dat onvergelijkelijke hoofdstuk. 2 Korinthe 8. Arm geworden, hoewel hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Armoede. Vernederd als kind in de kribbe. Armoede. De vossen hebben holen. Armoede. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En weet u wanneer u dat gaat ontdekken? Dat u inleeft dat u door uw schuld, door uw zonde, door uw ongeloof het zo erg gemaakt hebt. Dat het tussen God en u nooit meer goed kan komen. Als je in moet leven, onmogelijk is. Om God te behagen, God te kennen, God te dienen. Radicaal afgesneden aan onze kant. Hoe noodzakelijk wordt dan de Heere Jezus juist als die borg die voor de schuld betaalt. En dan mag een kind van God door het geloof er wel eens iets van zien. En soms dieper in blik. Hij kroop door het stof en verheerlijkte zo zijn God. Opdat hij die in het stof kroop door zijn armoede mijn blinde ogen zou openen. Mijn hemelhoge schuld zou verzoenen. De zonde die in mij woont en die naar het woord van Paulus zoveel kracht doet, zou kunnen doden. Ja, dan krijg je die Heere Jezus Christus steeds meer nodig en steeds meer lief. Verheerlijk uw naam, opdat ze heerlijkheid ontdekken in mijn lijdensweg. En dan het derde aspect, en u bent mijn gedachten vast al voor, dat betekent natuurlijk ook dat de Heere Jezus bidt dat God de Vader door de weg van lijden en sterven heen hem verheerlijkt, in de zin van zijn werk kroont, hem opwekt uit de dood en hem straks binnenhaalt in de hemelse zalen op de hemelvaartsdag, opdat hij aan de rechterhand van God zal leven altijd en eeuwig. Gekroond met de heerlijkheid van God. Of zoals hij het zelf enkele versen verder onder woorden brengt. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Eer de wereld was. Eer de wereld was. Toen Christus deelde in de liefde van de Vader, onuitsprekelijk. Toen de engelen zongen en de lof van eeuwigheid tot eeuwigheid aan hem zou worden toegebracht. Toen zonde en schaduwen en het rijk van de dood ver weg waren. Eeuwig weg. Die heerlijkheid. Kroon me met die heerlijkheid. En heeft de Vader dat niet gedaan? Ja, ik stip alleen maar aan. God de Vader heeft toen Jezus Christus, stervend aan het vloekhout, het uitriep, het is volbracht, van de hemel gesproken. En zijn Zoon verheerlijkt, van de hemel gesproken. Hoe dan? Het voorhang van de tempel scheurde midden door, en de rotsen beefden, en de graven werden geopend. Een profetisch teken als het ware. Deze is mijn geliefde Zoon. En hij heeft het gezegd. Alles is volbracht. Maar nu zeg ik het ook. Dat gescheurde voorhangsel. En die krakende rotsen onder de aardbeving. En die geopende graven. Zijn Gods drievoudig amen. Op dat het is volbracht. En op de derde dag naar de schriften. Rolt de steen van het graf en rijst Gods eigen Zoon op uit het graf. God maakt zijn woorden waar en kroont zijn Zoon met heerlijkheid en eer. En die opstanding, gemeente, ik duidde het al aan, is nog slechts een voorafspiegeling, een voorafschaduwing van de heerlijkheid die komt straks als zij met zegenende handen ten hemel vaart. En intrek neemt in de eeuwige heerlijkheid. En wat dat betekent? Christus verheerlijking betekent dat God alles wat Jezus gedaan heeft goedkeurt. Dat God volkomen bevredigd is met het werk van zijn Zoon. Dat Christus tot de laatste penning, tot de laatste cent, de schuld heeft betaald en de straf heeft gedragen. En dat betekent nou voor een arme zondaar, die bij zichzelf zijn tekort en zijn schuld ontdekt en dat ook in moet leven, dat er nu alleen in het bloed van de Heere Jezus Christus redding is. Dat ik niets mee kan brengen. Dat ik niets mee heb te brengen. Maar dat ik ook niets mee hoef te brengen. Was dat een zegen als je gaat ontdekken zoals Augustus Toplady dat in dat hele bekende lied zingt. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Dan ga je iets verstaan van wat er op de berg van de verheerlijking gebeurde. Zoals de evangelist dat tenslotte zegt. Hij zegt, en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Want in hem alleen is God verheerlijkt. En in zijn dood en opstanding, in zijn vernedering en verheerlijking, ligt de enige grond en het fundament van de zaligheid. En dan de tweede. Dat de Zoon de Vader verheerlijkt. Want dat is dat tweede grote onderdeel van het begin van het gebed van de Heere Jezus. Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon ook u verheerlijke. Kijk, dat is het grote doel geweest waarvoor de Heere Jezus Christus hier op aarde kwam. Dat is heel zijn weg en werk geweest. Hij heeft niets anders gezocht dan de eer van zijn Vader. Opmerkelijk, gemeente, het zal u vast wel eens opgevallen zijn, dat wanneer je het eerste woord van de Heere Jezus Christus leest, als hij hier op aarde is, Lucas 2, het laatste gedeelte, dan zegt de Heere Jezus Christus als 12-jarige jongen, als zijn ouders hem, ja, met ongerustheid hebben gezocht. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader. En het laatste woord wat de stervende zaligmaker met het uitblazen van de laatste adem spreekt op het kruis is: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus heel Jezus weg, heel zijn aardse leven is gericht op de wil van de Vader, de eer van de Vader, is georiënteerd op God de Vader. Maar heel in het bijzonder, als Jezus nu de donkere weg van lijden gaat, de beek Kidron over in de richting van Getsemane, dan is dat de weg die hij gaat tot eer en verheerlijking van zijn Vader. En opnieuw drie dingen. En opnieuw, dan heb ik niet alles gezegd. Jezus Christus gaat de weg naar Getsemane om God de Vader te verheerlijken in zijn heilig recht. Let u maar op dat de Heer Jezus Christus aan het einde van dit gebed, helemaal aan het slot, de Vader aanspreekt, vers 25, als rechtvaardige Vader. En we weten uit de lijdensgeschiedenis dat dat ook het punt geweest is waarin de Heer Jezus Christus boog, opdat hij het recht van zijn Vader zou verheerlijken. Wat betekent dat recht van God, dat Christus verheerlijkt? Wel, heel kort gezegd, God heeft recht op ons leven. Dat heeft hij als schepper, dat heeft hij als God van het verbond, recht erop dat wij hem zouden eren en zouden liefhebben en zouden dienen met geheel ons hart en met geheel onze geest. Maar de zonde is nu precies dat wij aan het recht van God niet kunnen beantwoorden. En dat daarom Gods rechtvaardigheid toornende rechtvaardigheid is. Wrekende gerechtigheid wordt het in het Oude Testament ook wel genoemd. En nu is Christus gekomen om die toornende gerechtigheid van God te dragen. En om het geschonden recht van God te verheerlijken. En daar zit een diepe les in, gemeente. Een verootmoedigende les. Ik zal het maar zeggen met de woorden van het oude avondmaalsformulier. Al gebruik ik dan misschien een beetje mijn eigen woorden, maar u leest het thuis nog maar eens na. Dat de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Dat de zonde, en denkt u dan maar aan uw zonde, aan jouw zonde en ik aan mijn zonde, niet ongestraft kon blijven. God haat de zonde. De grote zonde van ons leven, de boezemzonde van ons leven. De zonde waaraan we verslingerd zijn misschien. Maar ook die zonde die wij licht wegen, klein achten. Wat Luther ergens noemt de poppenzonde. De zonde die we makkelijk doen, die we zonder met onze ogen te knipperen doen misschien. Die onreine gedachten. Dat kwaadspreken van die ander. Dat niet zo nauw nemen met de dag van de Heere of met de dienst van de Heere. Dat op een gemene manier bedriegen van die ander. Noemt u het maar op. Die zonde kan God niet zien. En de zonde die wij zwaarder laten wegen en de zonde die we lichter beschouwen. Ze zijn stuk voor stuk majesteitsschennis van God en verdienen daarom de eeuwige dood. Dat heeft Christus ingeleefd. Daar is Christus onder gebogen in de hof en aan het kruis. Vader, u bent rechtvaardig. En ik verheerlijk uw rechtvaardigheid door deze weg te gaan. En weet u wat de vrucht is in het leven van iemand die nou door die genade van God wordt aangeraakt? Die gaat daar door de kracht van de Heilige Geest iets van inleven. Luther zou zeggen, die gaat God rechtvaardigen. Uw doen is rein. Uw vonnis is rechtvaardig. God recht geven. Gemeente, dan wordt de zonde niet meer iets makkelijks. Niet meer iets vanzelfsprekend. Niet meer iets wat we wegwuiven. Maar dan begrijpen we het. Of die mensen op de Pinksterdag bewoog. Toen ze Petrus spreek hadden gehoord. En ze schuldig werden gesteld onder de bediening van het woord. Mannen, broeders, wat moeten we doen om behouden te worden? Ja, dan wordt je hart onrustig. Dan ga je aan de ene kant beamen, zeggen. Heren, u bent rechtvaardig. U bent recht. En ik ben slecht. Maar tegelijkertijd, o God, wees mij de zondaar genadig. Het zou een zegen zijn als vanmorgen voor het eerst of opnieuw. Dat uw bede werd. Als op de kansel en zo in uw bank. Harten verbroken werden. O God, genade. Klein woordje. Maar een leven lang nodig om het te leren spellen. Denk er goed om. Genade. En weet u het? Dan heb ik mijn zin nog niet afgemaakt uit dat oude avondmaalsformulier. Omdat God de zonde niet ongestraft kan laten. Uw zonde, jouw zonde, mijn zonde. Heeft hij ze willen straffen aan zijn lieve zoon. En dan is er voor mensen die straf verdienen. Die het recht geschonden hebben. Op grond van het feit dat Christus het recht verheerlijkt heeft. Genoegdoening. Verlossing. En vergeving. Ja, en dan ben ik eigenlijk al bij het tweede. Wat bij die verheerlijking van de Heer Jezus Christus, ik moet het zo zeggen, dat de Zoon de Vader verheerlijkt. Hij verheerlijkt hem, dat hebben we gezien, in zijn heilig recht. Maar hij verheerlijkt hem ook in zijn genade. En dan mag u wel denken aan die oude psalm, die we allemaal kennen. Misschien moet ik zeggen bijna allemaal. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dan kun je nou boven heel de weg van de Heere Jezus Christus schrijven. Boven de kribben van Bethlehem. Maar ook nu hij op de drempel staat van de grote lijdensweg. En straks kruipt in het stof. Dan staat er in de zwarte nacht van Gethsemane. God denkt aan zijn genade. En als Christus sterft aan het vloekhout. En de discipelen en de vrouwen van verre staan. En hun hoop en hun verwachting eigenlijk aan scherven valt bij de stervende zaligmaker. Dan staat er toch in de vallende avond van de Goede Vrijdag boven het kruis geschreven. God heeft gedacht aan zijn genade. Christus verheerlijkt Gods genade. En als op de paasmorgen het graf geopend wordt. En Maria van Magdala en de discipelen bedroefd en vertwijfeld zich afvragen van wat betekent dit toch allemaal. Dan staat er voor hen nog onzichtbaar. Maar straks door de woorden van de zaligmaker zelf valt het open en gaat het leven. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Christus verheerlijkt Gods genade. Ja, hoe zou je dat nou nog duidelijker kunnen maken? Nog dichter bij het hart en bij het leven kunnen brengen. Misschien op deze manier. Wat is nu het geheim van het lijden van de Heere Jezus? Van dat grote woord wat klinkt van de kruispaal straks, het is volbracht. Dat betekent ook dat nu al de belofte van God, al die woorden die God ooit gesproken had, al die woorden die de Heere Jezus Christus tijdens zijn aardse leven gezegd had, als het ware van een stempel zijn voorzien. Als het ware met het eigen bloed van de Heere Jezus Christus zijn ondertekend. Die belofte schrijft Paulus in het begin van zijn eerste brief aan de Korintiërs. Zijn in Christus, en dan bedoelt hij vooral de dood en de opstanding van Christus. In Christus, ja en amen. Het is alsof Christus Jezus met zijn dierbaar bloed die beloften heeft onderschreven, ondertekend. En wat is dat een rijkdom? Als je voor je persoonlijke leven de kracht van de belofte hebt mogen ervaren, dan zijn die beloften niet alleen maar waar omdat God ze zelf gesproken heeft. Dat natuurlijk ook. Maar als je de belofte mag zien in het licht van het grote amen van de Heere Jezus Christus op het kruis, dan zeg je, en ze zijn ook nog verzegeld door zijn kostbaar en dierbaar bloed. En dan zegt de gekruisigde koning, zou ik het zeggen en niet doen? O, wat kan dan in het leven van een kind van God de zaak heen en weer geslingerd worden en aangevochten worden? Wel eens uit de kracht van het woord, uit de kracht van de belofte mogen putten. Misschien in die tijd toen de eerste liefde woonde in je hart als een vroege lentemorgen. Alles was goed. Maar het is zo onder het stof en onder de as geraakt. Misschien door dat u afgedwaald bent als een schaap dat de herder verloren is. Of misschien gevallen voor de wrede verzoeking van de boze. Maar alles verduistert. En nu is het alsof de beloften een kracht missen. En u herkent die psalmdichter zo, die het in de oud-testamentische tijd bad, zouden Gods beloftenissen immer een vervulling missen, eindeloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Want dat heeft ook een persoonlijke kant, een bevindelijke kant. En de stem van binnen sist, je hebt je bedrogen. Geen heil bij God. Denk dan eens aan de woorden die God heeft gesproken. En zeg dan eens met die psalmdichter mee. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop ge me verwachting hebt gegeven. O, in de weg van de terugkeer tot God. In de weg van het pleiten op die kostbare belofte. Laat de Heer het zien. Ik heb het toch beloofd. En zou ik het zeggen en niet doen? En de Heere Jezus zegt het. Opdat de Zoon de Vader verheerlijke. Ik heb de belofte die de Vader van ouds heeft gesproken. Als met mijn dierbaar bloed ondertekend. En u moet de Vader. En u zal de Vader. En u wil de Vader niet anders dan die belofte vervullen. Christus bidt opdat de Zoon de Vader verheerlijke. Hij verheerlijkt het recht. Hij verheerlijkt de genade. En hij verheerlijkt, dat is het laatste, de trouw van God. Ja, want dat zat eigenlijk al een beetje in het vorige opgesloten. En daarom wil ik het toch nog maar even extra belichten en onderstrepen. De trouw van God. staat zo prachtig in het woord van Johannes in een van zijn brieven. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Daarmee zegt Johannes dat God de getrouwe is. En als God niet de getrouwe zou zijn, dan zou hij ophouden God te zijn. Dan zou hij zichzelf verloochenen. Trouw is dus iets wat bij God hoort. Wezenlijk bij God hoort. Ja, maar dat kan juist soms aangevochten zijn. Midden in de strijd van het leven. En ik zou op twee dingen willen wijzen. Allereerst op iemand in aanvechting en in strijd die het zicht op Gods gunst en op Gods beloften is kwijtgeraakt. Wat ik zo even aanstipte. Dan kan ook de bange aanvechting daarbij komen en het is niet anders dan een influistering van de boze. God is niet getrouw. Hij houdt niet getrouw zijn woord. En dat zijn aanvechtingen, gemeente, die tot de zwaarste behoren die een mens in zijn leven kan hebben. Twijfel aan God. Twijfel aan Gods doen. Twijfel aan Gods trouw. En dan is het juist zo'n onuitsprekelijk wonder dat de Heere Jezus in die geweldige diepten van lijden en sterven is gedaald. En opgerezen is uit het graf en uit de dood tot heerlijkheid van God de Vader. Om op die blijde opstandingsmorgen te laten zien. En toch, hij heeft zijn trouw nooit gekrenkt. En dan blijft de Heere met zijn kerk meegaan. Ook al kunnen ze het lang niet altijd zien. En dan zal hij zijn werk voleindigen. Ook al schuimen de vragen soms hoog op. Als de branding tegen de rots. Hij zal het doen. Weet u waarin de garantie ligt? In Gods naam. De meest verheven naam die God geopenbaard heeft. De naam van de brandende braambos. Jehovah. Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En die rijke naam betekent toch ook heel bijzonder dat God trouw houdt en eeuwig leeft. Kijk, en die grote Godsnaam heeft Jezus Christus nu verheerlijkt. In zijn naam. Want wat was de naam van de Heere Jezus ook weer? Zijn gewone naam, zijn roepnaam die hij gekregen heeft toen hij hier op aarde geboren is. Jezus. En wat betekent die naam? Jehovah red. Of Jehovah, Yahweh, maakt zalig. Leest u het maar na vanmiddag in Matthäus 1 vers 21. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Dus in die naam Jezus. Door zijn weg van lijden en sterven en opstanding. Heeft de Heere Jezus Christus die grote Godsnaam geheiligd en verheerlijkt. En dus is het mogelijk voor zondaren om zalig te worden. En als zondaren behouden worden, als ze vermoeid en beladen, arm en schuldig in zichzelf de toevlucht leren nemen tot die ene rots van het behoud. Dan is dat tot eer van die grote Gods naam en tot eer van God zelf en tot eer van de naam van Jezus. Want elke zondaar die behouden wordt, is als het ware een parel die ingelegd wordt in het schrift van die naam, Jezus. Ja, zegt iemand, maar u hebt het net letterlijk aangehaald uit de Bijbel. Er staat, hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En dat is nou precies, dominee. Daar loop ik nou mee. Ik ben zijn volk niet. Ik weet wel dat de Heere Jezus anderen kan behouden. En ik ken mensen, misschien in de onmiddellijke familie, misschien in uw eigen gezin, die de Heere ootmoedig en oprecht vrezen. Maar ik sta er buiten. Moet u eens op letten. Hoe vindt de Heere nou zijn volk? Hij vindt ze stuk voor stuk niet als zijn volk. Niet als mensen die al een klein beetje bekeerd zijn, die al een klein beetje geboetseerd zijn als het ware in de richting van het kindschap van God. Maar hij vindt ze allemaal verloren in hun zonde. En hij maakt ze tot zijn kinderen. En daarom kan het voor verloren zondaren. Ook voor u die zichzelf al afgeschreven hebt. Ook voor jou die denkt mijn lijst van zonde is veel te lang. Want er is genoeg genade in het bloed van Christus. In die weg die Christus ging om zijn Vader te verheerlijken. En God is getrouw aan zijn eigen woord. En dan kom ik bij dat andere aspect van dat woord trouw. Christus verheerlijkt de trouw van zijn Vader. Ook daarin dat hij in zijn gebed zo duidelijk laat merken. Dat hij voor de Vader het koninkrijk van God zoekt op te richten. Laat ik het nog wat duidelijker zeggen. Dat hij voor de Vader de gemeente vergadert en bewaart. Slot van het gebed. Vader, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Dan bidt de Heere Jezus Christus op dat moment voor de discipelen. Hij bidt dat ze bewaard worden voor de boze. En dat ze in de stormen en in de verzoekingen van het leven als onder de zegenende handen van de Vader hun weg mogen gaan en hun werk mogen doen. Maar hij bidt ook voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. Wat zegt hij? Ik bid niet alleen voor hen, dus niet alleen voor de discipelen. Maar ook voor degene die door hun woord, dat is het woord van Petrus en van Thomas en van Bartholomeus, die door hun woord in mij geloven zullen. Dus allen die onder de prediking van de apostelen en in de geschiedenis van de kerk de gang van de eeuwen door tot geloof zullen komen. Allemaal. Wat een reden om te zeggen, Heere, verheerlijk uw naam. En verheerlijk de naam van uw Vader, dat het woord van de prediking wat zondag aan zondag hier plaats mag vinden, ook voor mij gezegend wordt. En dan mag je het weten vanuit het woord van de Heere van vanmorgen. Dan heeft Christus Jezus in zijn weg de trouw van de Vader verheerlijkt. En dan zegt hij het eigenlijk. Ik houd getrouw mijn woord. Op die woorden kun je aan. Er zijn zoveel woorden in de wereld waar je niet op aan kunt. Er worden in de politiek en in de media en helaas ook in de kerk zoveel woorden gesproken die niet betrouwbaar zijn. Maar op God spreken in Jezus Christus kun je eeuwig aan. Vader, verheerlijk uw Zoon. Opdat de Zoon ook u verheerlijke. En u voelt wat daarom de vrucht in één woord gezegd is. Als God verheerlijkt wordt. Als de Vader de Zoon verheerlijkt en de Zoon de Vader verheerlijkt, dan is dat het behoud van zondaren. Dan is dat ook de uitbreiding van de kerk. en de bevestiging van degene die de Heere vrezen. Dat is het fundament. Het eeuwige fundament, wat zeer vast is. Eén vraag nog. Kent u dat fundament in uw leven? Als jij of u het niet kent, wordt u dringend gemaand in de naam van de drie-enige God. Om niet te rusten voor u het gevonden hebt. Blijf niet leven zonder de kennis van deze zaligmaker, want je komt om. Maar als u het kennen mag, staan maar veel die grote zaligmaker na, Heere, verheerlijk uw naam. Vader, verheerlijk uw Zoon. Zoon, verheerlijk uw Vader. Opdat ook ik iets van die genade mag kennen. En u mag leren verheerlijken, al gaat dan in dit leven door vallen en opstaan heen. En opdat straks eeuwig geschonken eer en heerlijkheid mijn deel mag zijn. Vrije gunst, die eeuwig u bewoog. Psalm 89, vers 8 zegt: Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Amen. Zegging en gebed. Heere, wat zal dat zijn voor al degenen die hier op aarde uw naam ootmoedig leerden vrezen. Die met al het hunne omver gingen. En die uit die milde handen en vriendelijke ogen die bij u van eeuwigheid zijn leerden leven. En zich ook door die hand hebben laten leiden. Weerbarstig als ze soms zijn in zichzelf en dwaas als ze zijn in zichzelf. Wil u, o drieënige God, uw naam verheerlijken onder ons. Opdat uw eer in ons hart, in ons leven, in de gemeente, in de kerken, in de landen wonen. Heere, wij pleiten daarbij niet op iets van onszelf. Maar wij bidden. Doe het om de eer van uw naam. En om de gezegende naam van de Heere Jezus Christus. dank voor al het goede wat u gaf. Ga nu met ons. Zegen ons in de uren tussen de dienst. Tussen de diensten. En breng ons vanavond allen weer hier. Wanneer een heel ander gedeelte van uw woord centraal mag staan. Geef ook dan uw zegen. Wil u het goede wat u gaf genadig zegenen. En alles wat er van ons tussen zat, heren. Of in het spreken of in het luisteren. Neem het genadig weg. En kroon uw werk om Jezus wil. Amen. Psalm 72, gemeente, het 11e vers zingen we als slotzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen na. Gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.